In een ademsessie ging hij uiteindelijk zijn hart voelen. Daar moest hij ook erg om huilen. Fiona, ik voel mijn hart, ik voel mijn hart. Het was ontroerend. En in de sessies daarop was het weer best lastig. Toen ben ik met hem daarna het bos heen gegaan, heb ik hem tegen een boom aangezet. Ze zeggen altijd tegen mij, Fiona is een bomenknuffelaar. Heb ik hem tegen een boom aangezet. En dat hielp hem.
Welkom bij de Balanskliniek. Mijn naam is Bram Bakker. Ik ben alweer blij dat je nog steeds luistert. Vandaag praat ik met Fiona Kloosterman. Ooit gaf ze LinkedIn trainingen. Hoe presenteer ik mezelf in de zakelijke markt? Inmiddels is ze coach, therapeut, healer. Wat is dat allemaal? En vooral, ze predikt lichaamswerk. Daar gaan we het eens over hebben. Want lichaamswerk is hot. En heeft het nou echt de toekomst? Luister maar. Fiona, leuk dat je er bent. Wij kennen elkaar. Dat is niet de reden dat je hier zit. Je bent hier naar aanleiding van alle commotie die is ontstaan na Bessel van der Kolk bij Zomergasten. Die is alleen maar een aanleiding. We gaan het niet over Bessel van der Kolk hebben. We gaan het ook niet over Zomergasten hebben. We gaan het hebben over lichaamswerk.
Ja.
Traumawerk. Want dat doe jij.
Ja.
Jij bent coach.
Klopt.
Je mag jezelf geen therapeut noemen, of wel?
Ja, wel. Ik mag mezelf alleen geen lichaamsgericht psychotherapeut noemen.
Oké, en hoe noem jij jezelf?
Ja, dat is een goede vraag. Daarmee druk je meteen op het feit dat ik ooit personal branding deed. En ik ben gaan verschuiven.
Ja.
Dus ik noem mezelf coach en trainer en therapeut. Met een specialisatie in loopbaan en lichaamsgericht werken.
Oké. Ja, en over het lichaamsgericht moeten we het hebben. Maar misschien is het wel aardig om dan te vertellen hoe je daar komt. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die zijn coach geworden na hun eigen burn-out of hun eigen ervaring. Mm-hmm. Hoe ging jij van de personal branding naar de coaching?
Ja, heb je even.
Ja, we hebben ruim de tijd. Ja. Ja, en als het te lang duurt, knippen we er een stukje uit.
Hoe ging ik van personal branding naar lichaamsgericht? Ik ben nu bijna 15 jaar coach. En dat was dus inderdaad in eerste instantie loopbaan en personal branding. En ik ben gescheiden. En na mijn scheiding werd ik verliefd op de allereerste man zo ongeveer die op mijn pad kwam. En de volgende dag zei hij, ik ben niet verliefd. En ik zei, wat een leuke man. En daar ontstond er zo'n pijn in mijn lijf dat ik dacht, shit, Vie, je hebt hier nog iets in te doen. En toen besloot ik dat echt helemaal tot op het bot uit te gaan scheppen. Want ik was toen al coach. Ik had een coachopleiding gedaan. 2 zelfs. Eentje bij de Baak. En nog een post-HBO opleiding. Dus ik had naar mijn idee op dat moment genoeg in mijzelf geschept. Mm-hmm. Maar dat bleek dus helemaal niet het geval te zijn. Het bleek dus zo dat ik op diepere lagen, dat er eigenlijk allerlei bindingsissues nog in mij speelden. En dat deed zo'n pijn op dat moment dat ik dacht, ja, dit wil ik zelf voor mezelf gaan uitscheppen. Bessel die noemde dat ook al mooi de wounded healer. Nou, dat herken ik wel.
Maar dan ben je nog niet, dan is het nog niet je werk.
Nee.
Ik denk dat de, zeg maar, de reguliere opgeleide psychotherapeuten misschien hetzelfde doen, maar dan vervolgens heel erg ook hun best om hun eigen zielenroerselen niet in hun werk te laten belanden.
Ja, nee, dus dan is het inderdaad nog niet mijn werk. Dus ik heb daar wel echt mee getwijfeld of mee gezeten. Van, ik gaf op dat moment veel LinkedIn trainingen. Dus het is best wel theoretisch.
Je was een hele zakelijke coach.
Ik was een hele zakelijke mevrouw, wou je zeggen. Ja. Dat klopt.
Ja.
Ja. Ja, dat klopt.
Nee, het geslacht doet er niet toe, dus daarom slikte ik het in. Maar maakte ik er coach van.
Ja, dat klopt inderdaad. En ik weet nog dat ik probeerde in eerste instantie om het in mijn LinkedIn trainingen te weven.
Maar waarom dan? Waarom wilde je het er al in hebben?
Ja, omdat ik wel echt de kracht ervan kon voelen van het lichaam. Ik kon zelf, zeker al in dat beginstadium, ook al wel proeven hoe geweldig het is als je ook leert voelen. En als je jezelf leert kennen. En die mensen zaten mij allemaal met hun bruine of blauwe ogen aan te kijken. Zo van, hey Fiona, ik wil een LinkedIn-profiel invullen. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk maar het eindstation. Je moet eerst jezelf leren kennen. Wil je hem daarna goed kunnen invullen?
Maar dat... Ik volg je hoor, maar daar komt al wel een hele persoonlijke overtuiging om de hoek.
Ja, dat klopt. Maar een reclamefolder bijvoorbeeld is zo goed als de inhoud. En zo is dat natuurlijk ook met een LinkedIn-profiel.
Maar zeg jij dan, we maken even een grote stap hoor, maar zeg jij dan eigenlijk als je niet met je ziel en zaligheid in je werk zit, dan haal je niet het optimale effect? Jij zat zo vol met je oude shit, dat het moest er bij jou uit, maar het moest ook een plek krijgen in je werk, hoor ik je zeggen.
Er zijn natuurlijk gradaties in. Hè? Dus wanneer ken je nou echt jezelf? Ja, daar kan je natuurlijk... Daar kunnen we echt gewoon een hele avond over ouwe hoer in de kroeg. Dus er zijn gradaties in. Maar in dat beginstuk waar ik begon met mezelf te leren kennen... realiseerde ik me dat dat wel echt nodig is om een beetje jezelf te kennen op zijn minst... voordat je begint met het invullen van een goed, fijn LinkedIn-profiel... wat echt zo bij je aansluit. En dan daarna ben ik weer verder gegaan. Maar dit waren zeg maar de eerste voorzichtige stappen richting... hoe ga ik dit nou toch in mijn werk passen? Want ja, het sloot niet helemaal bij elkaar aan. Nee. LinkedIn en lichaamsgericht werk.
Nee, nou moeten de reguliere psychotherapeuten... de mensen die cognitieve gedragstherapie doen... die moeten dan leertherapie doen, hè? En de psychiaters.
Ja, ik ook. Heb dat ook gedaan.
Oké, maar waarom besloot jij... het lichaam in te duiken? Want je had dus ook naar zo'n gewone psychotherapeut kunnen gaan. Waarom dacht jij, ik ga in het lichaam zoeken?
Dat is vast puur intuïtief eigenlijk. Ja, dat klinkt nu heel flauw achteraf. Dat je zou kunnen denken, nou, daar heb je hele boeken op bestudeerd. Zo zit ik niet in elkaar. Dus dat was puur intuïtief. Dat was eigenlijk naar aanleiding van het boek De Maskermaker. En De Maskermaker kent karakterstructuren... En ik zocht naar een instituut die de maskermaker en de karakterstructuren als een soort theoretisch kader hadden. Ja, ik hield van de karakterstructuren op dat moment nog steeds eigenlijk.
Maar
en toen kwam ik op dit instituut uit.
Je las een boek en toen kwam je op het idee van dan ga ik... En waar ben je toen gaan scholen? Wat ging je doen?
Lichaamsgerichte therapie is een 4-jarige beroepsopleiding bij Body Mind.
En jij dacht, als ik die opleiding doe, dan kom ik mezelf voldoende tegen?
Ja, dat dacht ik.
Oké, want je had ook in psychoanalyse kunnen gaan.
Had gekund, maar ik doe liever altijd opleidingen dan dat ik in therapie ga. Want dan heb ik er in mijn praktijk ook wat aan.
Ja. Maar had het, waar je nu bent, had je daar kunnen komen met reguliere therapie?
Nee, zeker niet. Zeker niet. Ik ben 4 jaar lang volledig, nou... Je zou bijna kunnen zeggen uitgewoond. Uitgeschept aan alle kanten. Ik heb mezelf echt aan moeten kijken. En het mooie is dat je in zo'n opleiding tot therapeut... doe je dat zo intensief. En dan ook nog inderdaad in combinatie met leertherapie. Ik heb gewoon mezelf niet kunnen ontwijken.
En mag iedereen maar naar zo'n opleiding? Want het klinkt best wel heftig. Als je talent hebt voor psychose, dan moet je daar misschien wel niet zijn, zegt deze oud-psychiater.
Ik vermoed van niet. Maar heel eerlijk gezegd heb ik me daar niet in verdiept. Want ik had al coachingsvooropleidingen en ik werkte al als coach. Dus ik heb eerlijk gezegd niet gekeken wie er wel of niet toegelaten werden. Ik werd wel toegelaten in dat begin.
Maar er ging wel even een gesprekje aan vooraf.
Ja, daar zit wel een. Je hebt in eerste instantie een introductie. Weekend of een introductieblok waar wel iedereen volgens mij zomaar mag meedoen. En daarna volgt de intake.
Het is denk ik iets wat in de reguliere psychiatrie en psychologie met vraagtekens is omgeven. Is het niet gevaarlijk om zo het lijf in te duiken?
Ik denk als je goed begeleid wordt, is het niet gevaarlijk. Het is gevaarlijk... Als je losgelaten wordt. En dus... Ik heb ook een achtergrond als healer. Dan is dat heel zweverig. Daar ben ik me van bewust.
Dat doen we dan misschien later nog.
Maar daardoor kan ik ook gewoon goed aanvoelen hoe iemand erbij zit. En dat helpt mij wel.
Ook, ja, nee, dat
ook
begrijp
in de lichaamsgerichte therapie.
Dat begrijp ik. Maar hoe bewaak je die processen in iemand? Je kent natuurlijk allemaal ook de Indianenverhalen van wat er kan gebeuren als je ayahuasca neemt. En,
heb ik ook gedaan, ayahuasca?
Ja, nee, je hebt alles gedaan, dat weet ik. Maar kijk, waar ik naar zoek is hoe kunnen we het verbreden zonder dat het imago van alternatief zweverig past niet, klopt niet, is eng, is gevaarlijk, in de weg zit.
Wat
ik ben natuurlijk ondertussen ook wel overtuigd van die lichaamsgerichte benadering. Maar ik denk dat de luisteraar van deze podcast ook graag wil horen wat het toevoegt. Mm-hmm. En waarom het de moeite waard is. Zonder dat het al te veel risico's met zich meebrengt.
Ja, dus ik vind dit ook een lastige vraag. Ja. Omdat ik dat zweverige gebeuren, de zweem van zweverigheid, ook om mij heen heb hangen.
Ja. Dus dit is je
en
kans.
En ergens heb ik dat
om uit te leggen dat je niet zweverig bent.
Nou ja, ergens heb ik dat ook een beetje te nemen. Of dat aan te nemen, die boodschap van die mensen. Mij helpt het. Ik had laatst bijvoorbeeld, ik geef toch even een voorbeeldje. Dus ik heb een CFO in begeleiding. En die CFO die wil heel graag die naar zijn lichaam. Fiona, ik wil voelen. Ik wil voelen en ik zit op hoog niveau in een organisatie. En ik werk alleen maar met mijn hoofd. En er lopen alleen maar hoofdmensen om me heen. Hij heeft inmiddels een aantal sessies gehad. Hij zegt, bij jou voel ik me veilig. Dus hij experimenteert eigenlijk met dat voelen alleen maar in mijn praktijk. Door middel van lichaamsgerichte therapie.
Ja.
In een ademsessie ging hij uiteindelijk zijn hart voelen. Daar moest hij ook erg om huilen. Fiona, ik voel mijn hart, ik voel mijn hart. Het was ontroerend. En in de sessies daarop was het weer best lastig. Toen ben ik met hem daarna het bos heen gegaan, heb ik hem tegen een boom aangezet. Ze zeggen altijd tegen mij, Fiona is een bomenknuffelaar. Heb ik hem tegen een boom aangezet. En dat hielp hem. En dus, ja, weet je kan het hebben over allerlei ingewikkelde onderzoeken, wetenschappelijk niet verantwoord en ladidadida. Mm-hmm. Maar mijn spectrum is inmiddels zo breed. En ik heb zoveel geëxperimenteerd. Ook in alles wat vaag en zweverig en niet tastbaar is. Dat ik dat gewoon toch maar meeneem in mijn praktijk. Ja, wat mensen er dan ook van vinden. Want ja, dat heb ik dan toch te accepteren dat mensen dat vinden. Ja. Het helpt. Het helpt deze man.
Maar kijk, ik heb mensen die zitten op slot en vast. En dan kom ik er ook niet doorheen. Heb jij nou... Durf je te zeggen, ik heb een kookboek of een portefeuille met interventies waarin ik altijd iets vind? Want we hebben het dus allemaal over heel intuïtief te werk gaan.
Ja, dat klopt.
Ja.
Het is inderdaad heel intuïtief te werk gaan. Heb ik een kookboek waarin ik er altijd doorheen kom?
Hoe weet je nou dat die CFO tegen die boom aan moet?
Dat weet ik gewoon. Ja, dat is dus geen... Dit is echt een hoofdvraag, vind ik. Het is dus echt een vraag die een rationeel iemand zou stellen.
Ja, maar ik vraag het omdat de sceptici, die ongetwijfeld ook dit gesprek gaan horen, zullen zeggen, dit is Jomanda 2.0 die wij hier horen spreken.
Ja, dat zou heel goed kunnen dat ze dat denken.
Ja, maar dat willen we niet. We willen de verbreding. Dat is zeg maar de boodschap van de kolk.
Ja.
Duik het lijf in.
Ja. Ja, dus hoe dan ook,
ja.
Het allereerste, de boodschap die ik zelf aan mezelf altijd heb, is eigenlijk, heel kort door de bocht, zijn dat twee dingen. Zorgen dat de cliënt stopt met praten en zorgen dat de cliënt start met voelen. En dat zijn twee hele grote uitdagingen.
Ja.
Want stoppen met praten, dat is wat we zo gewend zijn. Dat is al een hele opgave, want mensen willen zo graag hun verhaal doen en gehoord worden.
Ja.
En ik wil met alle respect ook luisteren. Alleen daar zit niet de oplossing als je het hebt over willen leren voelen. En vaak zie je dat mensen er zo bij weg willen blijven en gewoon maar blijven ouwehoeren. En in de verhalen blijven zitten.
Dus
stoppen met praten en starten met voelen. Daar zijn eigenlijk al mijn interventies op gericht.
Ja, maar de mensen die jij kan en wil helpen, die moeten dus eigenlijk gelijk aan de voorkant akkoord geven op dat ze dat ook willen.
Nou, daar ben ik nu, de laatste tijd, ben ik daar inderdaad wat scherper op aan het sturen in de intake. Dat klopt.
Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat niet kunnen. En ook niet willen. Dus die blijven praten.
Ja. Dus daar heb ik het nu echt over in de intake.
Ja.
En ik zeg daar ook bij, het kan zijn dat je ook niet gehoord bent vroeger en dat je daarom zo'n groot verhaal hebt. En dat is oké. En ik wil heel graag je verhaal horen. Maar daar zit niet de oplossing van het feit dat je je zo naar voelt.
Ja, ik kan erin mee, ik geloof het ook. Maar je doet, hoe je het went of verkeerd, dan wel een grote duiding.
Ja, de lichaamsgerichte duiding.
Ja. Ja. En dan komen we toch altijd weer op dat magische zinnetje, de body keeps the score.
Ja, ik zie ook dat mensen aan het eind van een sessie waarin ze gepraat hebben, daar gaan ze beduidend. Ja, daar gaan ze met veel gepieker bijna, misschien wel wat opgelucht, de ruimte uit. Maar bij een sessie waarin we lichaamswerk hebben gedaan, nou, dan zien ze eruit alsof ze seks hebben gehad, zeg maar. En dus dan, het hele lijf doet mee. Het hele lijf staat aan.
Je leest aan de mate van ontspanning die je waarneemt.
Ja.
Wat dat heeft gedaan.
Ja, exact.
En lukt het ook ooit niet?
Ja, zeker. Ik ben ook maar een mens. En de mensen die voor mij zitten zijn ook maar een mens.
Ja, nee, gelukkig. Ik was ook teleurgesteld geweest. Je had gezegd, het lukt altijd. Maar Wij kennen, nou, laten we niet een naam noemen, maar een karikatuur nemen. Jij woont en werkt in Den Haag. Mm-hmm. Zo'n politicus die zo'n pratend hoofd is. Dus
ja.
Die heel goed is in redeneren. Die alles wat krom is recht praat en omgekeerd.
Ja. Die heb ik heel veel in mijn praktijk eigenlijk. Want
maar hoe ga je dat dan aanpakken? Hoe laat je iemand die in zijn hoofd is voelen?
Nou, het begint bij dat iemand het wil. Dus ik heb ook nog steeds wel eens mensen in begeleiding die een andere baan zoeken of mij als loopbaancoach aanspreken. Mm. En eigenlijk helemaal niet naar dat lichaamsgerichte willen. Dus dan is ons contract anders. Dus in die begeleidingssessies moet ik ook niet naar dat lichaamsgerichte willen.
Maar je wordt toch helemaal gek als je iemand zakelijk ziet te coachen op rationele vaardigheden, terwijl je ondertussen voelt.
Nou ja, het gaat natuurlijk niet alleen op rationele vaardigheden, daar zit ik niet meer. Maar
hoe coach je dan mensen die niet met het lichaam aan de slag willen?
Ja, waar een wil is, is een weg, toch? Dat is toch echt zo?
Ja, maar ik schat in, even dat jij net als ik dan het niet kan laten om daar toch naartoe te werken.
Ja, ik ga ook wel prikken.
Ja.
Ik ben wel een prikker.
Ja.
Ja. Maar als je het hebt over soms lukt het niet,
ja
dan ligt dat vaak aan het contract wat ik met ze heb. Dus de mensen die willen voelen.
Ja, nee, dan lukt het wel. He, dus
ja, toch?
Het succes wat je boekt heeft natuurlijk alles te maken met de voorselectie.
Maar, en ook met de cliënt zelf. Ik bedoel, het is
ja, maar het is jouw cliënt, omdat die begrijpt dat die gekke Fiona hem of haar wellicht iets te bieden heeft.
Ja.
Anders bellen ze niet aan.
Ja. Als ik overigens, wat ik best wel ook hoorde zeggen, maar wat ik ook doe, als ik het gevoel heb dat ik vastzit, dan heb ik twee middelen die ik vaak inzet. En dat is dus een ademsessie. Want in een ademsessie zet je dat cognitieve stuk echt wel een stukje uit.
Ja.
Dus dan gebeuren er allerlei dingen waar de cliënt bijna geen invloed op heeft. Ja. Een ademsessie bij mij is wel echt net een soort bevalling. Of ik doe een truffelsessie met ze. Dus ik geef ze truffel.
Dat mag, hè? Of krijgen we nu het commissariaat voor de media op ons dak?
Ja, truffel mag.
Oh.
Ja.
En dit alles doe jij op intuïtie?
Ja, en in onderlinge afspraak met de cliënt natuurlijk.
Ja. Ja. Laat ik ook de gewetensvraag stellen. Wij in de reguliere zorg. Ik vroeger, maar nog steeds regulier, heb je ontevreden klanten. En dan kan je in het ergste geval naar het terugcollege stappen en een klacht indienen.
Mm-hmm.
Heb je ontevreden klanten?
Gelukkig niet, maar ik klop hem wel meteen even af.
Ja, want het lijkt mij nog al tricky. Maar dat is natuurlijk mijn opvoeding en mijn professionele achtergrond om tegen iemand te zeggen, zullen we een beetje truffel doen?
Ja, dus dat gaat toch. Ze zien het bij mij meestal, want ik ben heel online actief, zoals je weet. Dus ze zien vaak dat ik het er online over heb en dan komen ze er zelf mee. Of ik laat vallen ergens een keer dat ik dat zelf gedaan heb. Dus ik ben ook wel open over mijn eigen proces tegen de cliënten als het de cliënt helpt.
Ja.
En ik ga niks opdringen. Dat ga ik echt niet doen.
Maar ken je niet de verleiding dat je denkt, deze man of vrouw zou eens een familieopstelling moeten doen? Of truffel zou hier echt iets kunnen betekenen, terwijl je die weerstand voelt aan de andere kant?
Nou, bij een familieopstelling vind ik dat minder minder risico. Want ik doe dat op tafel, want ik doe ook familieopstellingen.
Ja, nee, dat weet ik. Daarom noem ik dus dat voorbeeld.
Dat doe ik op tafel. Ja. Dat is vaak een van de eerste sessies om mensen te laten ervaren van, hey, heb bijvoorbeeld iemand die zich bij een afdeling buitengesloten voelt en komt bij mij en die voelt zich zo buitengesloten en wil dan eigenlijk naar een andere baan. Nou, dan vind ik dat interessant. Dan ga ik met diegene een familieopstelling op tafel neerzetten en dan zie je eigenlijk 9 van de 10 keer dat daar al de basis ligt van het feit dat hij zich buitengesloten voelt. Dat is de oorsprong is al in het familiesysteem.
Ja.
Nou, dat is een mooie conclusie om te trekken.
Ja. Nou delen wij de overtuiging dat als het voor iemand werkt, dat het goed is. Ook al snappen we niet waarom het werkt.
Ja,
nou, dat hebben we met antidepressiva inmiddels ook ontdekt. Dat het is niet de serotonine, maar soms helpt het.
Ja.
Is het voor jou nog van belang dat in maat en getal zou worden aangetoond dat wat jij doet werkt? Of ben je dat al lang voorbij en denk je het zal wel?
Nou, eigenlijk is het korte antwoord ja. Het zou me een hoop uitleggen schelen. Ja, dus ik ben een tijdje geleden door, ik zal niet zeggen welke politica, maar door een politica online onheus bejegend, zeg maar, om een uitspraak die ik op Twitter deed. En haar hele achterban viel over me heen gedurende een dag. En dan krijg ik zo'n dag over me heen dat ik een coach ben en er bestaan maar allemaal soorten coaches en coaches zijn niks waard. En, en dan krijg ik die hele emmer van dat coaches allemaal maar niks doen, krijg ik over me heen. Ah, dat vind ik toch wel pijnlijk hoor.
Ik begrijp dat het pijnlijk is. Been there, done that. Maar je kan natuurlijk ook zeggen, het is volstrekt onpersoonlijk. Want het gaat altijd over hetzelfde, regulier versus alternatief.
Nou ja, sowieso gaat natuurlijk alles wat iedereen zegt over de persoon zelf en niet over de ander in de basis. Ja, dus het raakt iets, blijkbaar, in iemand wat in diegene zit.
Ja, maar we hebben zeg maar de club mensen die zegt, het moet allemaal regulier evidence-based. Mm-hmm. En uiteindelijk is alles terug te vinden in een gestoorde hersenfunctie.
Mm-hmm.
Dik zit, dik zwaap. Versus de club die zegt, ja, we moeten blijven zoeken.
Mm-hmm.
En ik denk, hey, dan is Van der Kolk nu een beetje onze aanvoerder. Want die is in regulier begonnen. En is nu de voorvechter van het lichaamswerk wat jij aan het doen bent.
Ja, jij zei ooit tegen mij, die zin gaat nog wel eens door mijn hoofd heen. Fiona, zal je niet gewoon eens een opleiding doen tot psycholoog? Dan heb je in ieder geval je papiertje voor als psycholoog ook. He, dus dan word je wellicht wat serieuzer genomen. En ik denk daar soms nog wel eens aan. Dat ik denk, jeetje, daar zit echt wel een kern van waarheid in. He, dus nu ik dat niet heb, wordt dat zo makkelijk voor mijn voeten gegooid soms. Ja. Niet door mijn cliënten, want die zijn allemaal enthousiast.
Ja.
Maar soms wel online. Ja.
Maar hoe komen we hier nu doorheen? Dus we kunnen gewoon feitelijk vaststellen dat mensen die zich aanmelden met problemen bij de GGZ, die hebben denk ik zonder uitzondering issues die heel ver teruggaan. Dus de voedingsbodem zit vaak al niet in hun eigen jeugd, maar in de jeugd en het leven van hun ouders en hun grootouders. Nou, wij zijn het daarover eens. En dan komen die mensen daar. Wachtlijst, diagnosevragen, en dan zijn de succespercentages van wat daar gebeurt, die zijn gewoon laag.
Mm-hmm.
Ik vergelijk het altijd, als je een longontsteking hebt, dan moet je weten welke bacterie het is, dan geef je antibiotica. Antibiotica maken de bacterie dood. Of je nou Jomanda bent, of Dick Swaap, zo werkt de behandeling van een longontsteking.
Ja.
En mensen gaan ook niet naar een alternatieve genezer met een longontsteking. Net zoals ze hun gebroken been laten repareren door een chirurg. Maar in deze wereld is er dus een dominante cultuur. Die vliegt het op een bepaalde manier aan.
Ja.
We gaan er nog steeds vanuit dat ze dat met de beste bedoelingen doen.
Zeker.
Maar als je een jaar later kijkt, dan heeft gewoon meer dan de helft van al die mensen heeft nog steeds klachten.
Oké.
Dus het schiet tekort. Dus mensen gaan zoeken naar alternatieven.
Ja.
Maar hoe gaan we dit? Hoe gaan we dat oplossen? Hoe komt Fiona in het aanvullende pakket van de zorgverzekeraar?
Eerlijk gezegd,
interesseert het jou niks?
Me ja, dat geen ene bal.
Ik was er al bang voor, maar mij interesseert het wel.
Ik heb een volle praktijk met mensen die mij weten te vinden. En ik ben particulier coach. Dus mensen betalen dat ook zelf. Ja, en dan zijn er dus ook mensen die mij niet kunnen betalen.
Ja.
Maar ik heb echt een hekel aan administratie, Bram. Dus ik heb niet zo'n zin in allerlei verzekeringstoestanden en dat ik me weer ergens voor moet scholen of PE-punten. Ik verdiep me gewoon al 15 jaar in allerlei trainingen die ik zelf fantastisch vind en het helpt.
Maar goed, dan doe jij goed werk. Maar dat lost het probleem
niet op.
Want jij ziet ook dat zeg maar vanuit de gevestigde orde de aanval wordt ingezet op Bessel van der Kolk, omdat hij een podium krijgt. Er zijn mensen die zeggen het is misbruik van overheidsgeld. Want de publieke omroep mag een kwakzalver als meneer van der Kolk niet het woord geven. Nou, dat heb je allemaal voorbij zien komen.
Ja, vind ik heel pijnlijk.
Ja. En dan kunnen wij zeggen, ja, we trekken onze niks aan, want we verdienen onze boterham met het werk wat we doen op onze manier en de klanten zijn tevreden.
Ja, mijn gevoel is, ik heb daar geen invloed op. En jij zit daar nog met één been in die wereld, maar het is helemaal niet, die hele GGZ is mijn wereld niet.
Nee, maar je zegt net zelf ook wel even, ja, ik denk nog wel eens aan dat psychologenpapiertje dat het leven makkelijker had gemaakt.
Zeker. Dus ik weet de oplossing gewoon niet.
Nee, maar je houdt je ook niet meer bezig.
Nee. Hetgene wat ik doe is online mijn verhaal vertellen. Ja. En hoe het werkt en hoe mensen bij mij in de praktijk begeleid worden. En de dingen die ik daarin ervaar en tegenkom. En daar beïnvloed ik ook al in. En dat is de rijkwijde die ik op dit moment heb.
Ja.
Ja.
Maar is er een beroepsvereniging van lichaamsgerichte therapeuten? En daar ben je dan wel lid van?
Ja.
Ja, ik weet het werkelijk niet. Dus ik ben dat vak verlaten omdat ik dacht, daar vinden we de oplossing niet. Of in ieder geval, daar zit niet de toegevoegde waarde die ik wel ken uit mijn eigen leven.
Waarom wil je het eigenlijk oplossen, Bram, dit?
Nou ja, weet je hoeveel geld er omgaat in onderzoek naar kanker en dat behandeld moet worden en dat iedere man of vrouw die overlijdt aan kanker er één te veel is. Dat vindt iedereen. Daar hebben we nooit discussie over. En dan lijden mensen door gruwelijke ervaringen in hun vroege jeugd of gruwelijke ervaringen van hun ouders in oorlogen en concentratiekampen. Die lijden enorm. En hoe kan het dat wij niet een gemeenschappelijk gevoel en verantwoordelijkheid in onze samenleving hebben, dat we die mensen ten koste van alles willen helpen. En dat we daar dan kiezen voor politiek en hekjes en wel of niet vergoed en alternatief of niet en evidence-based of niet. Ja, ik begrijp dat niet. Dus
nee,
ik kan
ik
daar niet mee.
Ik ook niet.
Nee.
Nee.
Nee. En de enige winst is misschien dat het besef groeit dat psychisch leed ook lichamelijk leed is. He, dus dat daar misschien.
Het mooiste voorbeeld vind ik hiervan is dat. Of een voorbeeld, het mooiste verhaal hiervan, wat zo beeldend is het gevoel van dat je achter het stuur van je eigen auto zit. Met als het ware een dreinend kind achter op de achterbank. Iedereen kent dat wel. Ja. Op reis naar weet ik veel, Italië of zo. En mijn gevoel, maar goed, ik ken de GGZ niet van binnenuit, is dat de GGZ alleen maar werkt aan de volwassene die achter het stuur zit, maar zich totaal niet bemoeit met de dreinende kind op de achterbank. Terwijl dreinende kind op de achterbank juist zo'n grote impact heeft. Ja. En dat is waar wij naar kijken.
Ja. Maar we begonnen, ik spring even terug naar wat jij over jezelf vertelde. Mm-hmm. We begonnen op het punt dat jij zegt, ik ervaar in mezelf heel veel pijn en verdriet. Naar aanleiding van een meneer die niet wilde waar jij naar verlangde. Mm-hmm. En toen koos jij om het lichaam in te duiken en niet de GGZ in te gaan.
Ja.
En kan je nou daar in algemene termen nog iets aan toevoegen van, ik denk dat het voor iedereen met liefdesverdriet goed zou zijn om dat te doen? Of wat zijn jouw kenmerken die je op dat spoor zetten, waar, weet ik veel, mensen die geen geld hebben niks anders kunnen dan via de huisarts richting de GGZ?
Mm-hmm.
Wat maakt dat jij die keus maakt? Of waarom zou je mensen willen adviseren om dat tenminste te overwegen?
Nou ja, dus even los van hoe ik intuïtief die keuze maakte en waarom ik mensen zou adviseren. Ik denk dat de tweede vraag belangrijker is.
Ja. Je bent met eigen ervaring begonnen, hè?
Ja, maar pas toen ik er, dus ik heb daar dat gewoon in, zoals ik dat heerlijk doenerig doe, toen in een vlaag van verstandsverbijstering soort van aangeklikt.
Ja.
En achteraf ben ik dat, is dit de beste keus ooit? Ja, dus dat is iets wat ik me nu pas realiseer.
Ja.
En waarom? Omdat je aan de hand wordt meegenomen door je zielen roerselen in je eigen kelder.
Ja.
En het leven daardoor, dit is allemaal wel vaag gepraat, maar echt aantrekkelijker wordt. Dus doordat ik mijn donkerte aan kan kijken, wordt mijn licht lichter.
Ja.
En ik weet dat dat heel vaag klinkt, maar dit is wel echt hoe het voor mij is. Dus ik leef echt in ten volste.
Ja.
En op het moment dat het donker wordt in mijn leven, of dat het pijnlijk wordt, of dat ik iets heb wat echt helemaal niet leuk is, dan heb ik nu de tools, ben ik in staat om dat te doorvoelen. En daarbij te blijven.
Ja.
En er niet van weg te gaan, alsof het een innerlijke vuurtje is waar je eigenlijk gewoon niet je hand in wil steken, zeg maar.
Ja.
En door dat te kunnen, wordt het leven echt aangenamer. Want je bent niet meer ergens van weg aan het gaan.
Ja, dat begrijp ik. En het feit dat je daar doorheen bent gegaan en hier nu zit zoals je hier zit, betekent jou gelijk. Maar hoeveel mensen kunnen dat? Of hoe stellen we vast, hè, dat je de ellende aankijkt?
Ja, precies. Dus die hoeveel mensen kunnen dat vind ik ook een interessante. Want ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die dusdanig beschadigd zijn, waarbij het zo pijnlijk is om die beerput open te trekken, dat het misschien raadzaam is om dat niet te doen. Dat zijn niet de cliënten die ik krijg.
Nee, en wie gaat die mensen helpen? Wie gaat zorgen dat die mensen waar het te zwaar voor is, of die het nu niet kunnen, misschien wel nooit kunnen, dat die niet belanden in ayahuasca-sessies?
Ja, jij wil ze zo graag in hokjes delen en beschermen voor, dat is ook wel.
Nee, ik ben benieuwd wie jij die inschatting zou willen laten maken. Kijk, voor mij is iedereen vrij, maar iedereen verdient wel het beste om hem of haar verder te helpen met de issues in zijn leven.
Ja, dus dat is een ingewikkelde vraag.
Ja.
Dus je zou allereerst kunnen denken, de huisarts. Nou, mijn huisarts, toen ik die ayahuasca-sessie ging doen, heb ik dat gezegd. Ik zeg, je moet weten, ik ga dit weekend een ayahuasca-sessie doen. En ik heb jouw nummer opgegeven. Hij heeft het er nog over. Elke keer als ik er binnenkom, zegt hij, oh, jij bent die van die ayahuasca-sessie. Dus,
en je had het nummer van je huisarts opgegeven?
Ja.
Waarom dan?
Nou ja, omdat dat veilig is. Dus je moet hele vragenlijsten en helemaal ingewikkeld. En
dus hier hebben we de dubbelheid wel te pakken.
Als een soort vangnet. Ik vond dat belangrijk.
Ik denk niet dat er veel mensen ayahuasca doen en van tevoren het nummer van hun huis.
Nee, en ik heb het ook met hem besproken. Dus hij vond dat allemaal best wel spannend.
Ja.
Ja.
Nee, ik ben het met je eens dat de meest voor de hand liggende.
Hij zei, ik raad het af, zei hij ook.
Ja.
Ik zei, ik ga toch.
Ja.
Ja.
Nee, ik denk dat de meest voor de hand liggende persoon de huisarts is, omdat hij het meeste weet van jouw geschiedenis. En vaak ook nog de mensen met wie jij het leven deelt kent. Ja, als je een gezin hebt of een partner, die zitten vaak in dezelfde praktijk.
Maar mijn huisarts zit ook niet in zijn lijf.
En dat zeg je ook tegen hem.
Dat heb ik nog niet tegen hem gezegd. Okay.
Maar misschien luistert hij. Hij krijgt een linkje van de podcast en dan meldt hij zich aan voor ayahuasca. En dan geeft hij het nummer van Fiona voor het geval er iets misgaat.
Ja,
we hebben een hoop bereikt.
Jaren later kwam ik weer en toen zei hij, ja, nou is mijn vriend ayahuasca gaan doen. Hè? Dus dan wordt het wat, wat gewoner ook. Ja. Dus het is wel geinig hoe dat dan zo werkt.
Maar kunnen we heel voorzichtig misschien wel... Ik ben oplossingsgericht, dat weet je.
Ja.
Misschien kunnen we heel voorzichtig wel zeggen dat aandacht voor het lichaamswerk en wat dat kan opleveren, dat de kennis en inzichten daarover, dat die meer bij de huisarts zouden moeten belanden.
Het zou mooi zijn als huisartsen daar een scholing in krijgen, ja.
Ja.
Maar goed, hoe realistisch is dat, Bram?
Nou niet, want het moet geaccrediteerd worden. En dan gaat de nascholingscommissie zeggen, het is niet evidence-based. Dat bomen knuffelen, dus we accrediteren het niet.
Bomen knuffelen.
Nee, maar ik noem het even gechargeerd. Ja. Iets waarvan de wetenschap niet weet hoe het werkt.
Ja.
En het is ook treurig, want de Prozac werkt ook niet via de serotonine. En toch kan je in de cursus Hoe schrijf ik Prozac voor wel nascholingspunten verdienen.
Ja, precies.
Even nog wel een sprongetje, want je bent denk ik nu echt een hulpverlener. Dus je zit wel op een bepaalde manier hetzelfde te doen als iemand die cognitieve gedragstherapie doet, 12 sessies. Hoe heb je dan wel geleerd om nu in je werk jezelf er weer een beetje buiten te houden? Want hey, jij zegt, nou, de aanleiding vond ik in mezelf, toen ben ik dat gaan doen.
Mm-hmm.
En nu... ben ik aan het werk met die mensen en dan ben je niet aan het werk met Fiona? Of nog steeds wel? Hoe kom je daar? Dus je hebt alles in jezelf geopend, maar ook weer dichtgezet om het in je werk te kunnen integreren. Hoe?
Dit vind ik eigenlijk een hele interessante uitspraak die je doet. Hè? Dus dat dichtzetten. Mijn associatie van dichtzetten is iemand, maar dat zeg ik misschien helemaal verkeerd, maar die in de GGZ werkt, die dat doet. Ik zet helemaal niks dicht. Weet je wat het mooie is? Als iemand in zijn puree bij mij komt... en echt in de shit zit, dan ga ik gewoon mee in de shit zitten. Omdat ik mijn eigen shit open heb. Dus juist omdat mijn eigen shit open is, en ik ken het, en ik ben daar geweest.
Mm-hmm.
Dus dat verhaal van Wounded Healer.
Mm-hmm.
Ben ik in staat om mee de grot in te reizen en diegene te wijzen waar de uitgang is naar het licht. Maar daar heb ik juist mijn eigen shit voor nodig. Als ik mijn eigen shit niet goed ken, als ik mijn eigen grot niet goed ken, kan ik ook niet goed mee afdalen in de grot van de ander.
Nee, maar je bent professioneel bezig met de shit van de ander.
Zeker.
Ja, en... Kijk, dichtzetten. Ik denk dat de hele opleiding regulier gaat niet over dichtzetten. Dat gaat over dicht zijn. Dus die mensen gaan niet open, maar dat hoeft ook niet voor dat vak.
Ja.
En het schrikbeeld, hè, als je regulier wordt opgeleid, is altijd dat jij geëmotioneerd raakt door iets wat de ander jou vertelt. Wij krijgen te horen van als je zit tegenover een jonge vrouw en die vertelt dat ze gruwelijk verkracht is. En dan mag ik niet laten zien wat het met me doet. Want zij gaat dan schrikken. En jouw reactie remt haar om haar verhaal te doen. Zo ben ik opgeleid.
Oh, dat doet me gewoon pijn als je dit zegt. Dat raakt me in mijn hart.
En met de instructie, ja, mij ook. Maar de instructie was, je moet gesloten blijven.
Ja, nou dat doe ik niet.
Nee, maar we hebben nu denk ik wel het cruciale verschilpunt. Dus jij zegt, ik ben vanuit mijn eigen proces naar mezelf open gegaan en dan sta ik open in het contact met mijn klant.
Ja.
Maar de meeste mensen die een reguliere opleiding kiezen, die kiezen dat niet vanuit hun persoonlijke geschiedenis. Ja, dat doen ze wel, maar dat erkennen ze niet. Dus ze blijven gesloten naar zichzelf en zeggen, ik leer professionele vaardigheden waarin ik geen rol speel.
Ja. Pijnlijk, toch? Vind ik pijnlijk. En een gemiste kans ook voor al die mensen.
Ja, nee, natuurlijk ik ben het eens. dat het pijnlijk is. Maar ik ben het eigenlijk vooral pijnlijk gaan vinden vanaf het moment dat het mij niet meer lukte om mijn emoties te verstoppen. Dus dat het verhaal van iemand anders iets bij me oproept waar ik tranen van kreeg en dat niet kon bedwingen.
Ja.
Ben ik gaan good ervaren dat die, nou ja, goed voor mij, maar eigenlijk dus ook wel goed voor die mensen.
Zeker.
Omdat het helemaal niet waar is.
Nee.
Dat het slecht voor ze is als ze merken dat het mij raakt. Want als het mij raakt, voelen ze zich ook serieus genomen. Ze voelen zich ook begrepen. Dus we hebben ook verbinding.
Nou ja, sterker nog, dus ik werk met het lijf. Dus ik werk ook werkelijk met het voelen van mijn eigen lijf op het moment dat een cliënt binnenkomt.
Mm-hmm.
Dus je moet je voorstellen, ik zit zeg maar rustig en ontspannen in mijn stoel. Mm-hmm. Dan komt iemand binnen met onderdrukte woede.
Mm-hmm.
Als iemand binnenkomt met onderdrukte woede, ik als lichaamsgericht therapeut ben zo geschoold in het voelen van de signalen van mijn lijf. Wat er onmiddellijk in mij gebeurt, is dat mijn kaken klemmen.
Mm-hmm.
En dat mijn vuisten ballen. Dus ik krijg direct, omdat onze lijven contact hebben,
mm-hmm.
krijgt mijn lijf een impuls. Daar werk ik mee.
Ja.
Dat zeg ik ook direct.
Ja.
Goh, ik voel gewoon dat ik op mijn kaken. Ik voel het in mijn kaken, zeg ik dan. Hoe is dat bij jou? Hoe is het in jouw kaken?
Ja. Maar je hebt een werkrelatie met iemand. Iemand betaalt jou
mm-hmm.
om hem of haar te helpen.
Mm-hmm.
En dat betekent volgens mij dat het thema van die ander.
Mm-hmm.
Dat leidend moet blijven.
Zeker.
En dat heb je moeten leren, denk ik. Dus toen jij daarin ging, waren er misschien dingen die jou te veel aangrepen, zodat je niet een professionele rol kon houden.
Ja, ik heb inderdaad momenten gehad waarbij ik nu achteraf denk, daar ben ik net te veel ingegaan in het begin.
Ja.
Ja.
En ligt het dan nog steeds op de loer? Of zeg je, nou, ik doe het nu zo lang, ik heb nu zoveel ervaring, ik laat me niet meer pakken door mijn eigen emoties.
Ik voel me helemaal nog niet dat ik dat heel lang doe. Ik voel me nog heel fris en nieuw in het vak, na een paar jaren.
Ja, maar in je werk mag ik hopen dat je het in de hand hebt.
Zeker.
Dat er op een dag een meneer aanbelt die jou ontregelt, is iets anders dan je werk.
Dus wat ik doe, is zorgen dat ik zelf ook met mijn lijf tussendoor werk. Want ik ben niet voor niks lichaamswerker. Dus ik heb mijn hele agenda daarop aan moeten passen.
Mm-hmm.
Ik lig bijvoorbeeld even 5 minuten tussen de cliënten door. En dan zet ik even mijn wekker.
Mm-hmm.
En dan doe ik mijn ogen dicht. Of ik doe oefeningen tussendoor. Of ik werk met mijn adem tussendoor. Ik ben nu toevallig bezig met Buteco, mm-hmm. ademtraining.
Mm-hmm.
Dus ik doe 3 keer per dag ademoefeningen tussendoor. En op het moment dat ik zelf op een of andere manier in mijn lichaam iets van boosheid of verdriet voel, dan zorg ik dat ik dat op een of andere manier weer kan releasen. Niet bij de cliënt.
Maar
tussendoor, na afloop, in de bedding van collega's.
Ja. Nou ben ik nog altijd, denk ik, meer een pratende hulpverlener dan jij, hè?
Dat denk ik ook.
En dat vind ik ook helemaal niet erg. Jij, jouw weg, ik mijn weg. Maar mag Fiona nog, of doet Fiona iets vertellen over zichzelf aan die mensen, of is dat helemaal niet nodig?
Ja, heel veel.
Dat wel?
Ja, dus als ik een voorbeeld uit mijn eigen leven heb waarvan ik denk, nou, daar heeft deze persoon wat aan,
ja.
Dan kom ik met mijn verhaal. Ik denk dat ik dat meer dan de gemiddelde therapeut doe.
Ja, ik ook. Dus dat delen we dan.
Ja.
Dus in het praten mag je jezelf als voorbeeld.
Ja.
En wat, waarom werkt dat vanuit jouw ervaring? Want je blijft dat doen omdat je er effect van ziet. Hè? Wat maakt dat het werkt?
Nou, cliënten horen dan mijn verhaal.
Ja.
En het brengt ze op ideeën. Oh, doe jij dat zo? God, interessant. Nooit zo over nagedacht. Ja.
Ja. Oké. Nu zijn wij. We zijn bijna door onze tijd heen. Wat gaat nu iemand die dit interessant vindt en die ergens in zijn of haar leven op het punt is waar jij was toen jij deze weg insloeg?
Mm-hmm.
Wat gaat die doen? Want je gaat nog een boek schrijven, maar dat is er nog niet. Wat raad je hem of haar aan? Als je dit wil verkennen, wat is dan te overwegen eerste stap?
Dan denk ik toch zo'n boek à la die van Bessel van der Kolk lezen?
Het is heel dik, het is heel taai. Je doet er echt heel lang over.
Ja, daarom moet mijn boek te komen. Maar goed, vooralsnog zit ik midden in een writersblok, Bram.
Oké. Maar het laagdrempelig verkennen van deze materie, het is echt een hele serieuze vraag.
Ja.
Wat, je wilt meer? Nou, die zomergastenuitzending, die mag maar 3 weken online. Dus dat kunnen binnenkort ook allemaal niet terugzien.
Nee.
Waar begin je deze zoektocht als je dit gesprek hebt gehoord? Want ik hoop net als jij dat
wat een ingewikkelde vraag, Bram. Ik weet gewoon het antwoord niet, heel eerlijk gezegd.
We moeten de mensen hoop bieden. Dus die hebben nu een gesprek gehoord wat ze hopelijk heeft geprikkeld. En nu denken ze...
Want het lichaamswerk heeft zoveel verschillende ingangen. Dat is wat mij betreft echt afhankelijk van welke vraag iemand heeft. Als iemand met een woedekwestie zit, vind ik het anders dan als iemand met een bindingsissue zit of met depressieverschijnselen of PTSS. Of, dat is allemaal zo anders. Dan vind ik dat lastig om op één hoop te gooien en dan te zeggen, ja, kijk hier. Dat vind ik ingewikkeld. Want het heeft verschillende invalshoeken.
Ja.
En dan klinkt het bijna alsof lichaamswerk zo'n soort walhalla is, waar dat als je dat gaat doen, dat het dan, nou, dan komt het helemaal goed.
Nee, maar goed, ik ga mezelf herhalen. Als je bij de GGZ aanbelt, krijg je cognitieve gedragstherapie. Dus hè, die helikopterview ontbreekt. Ja. En de kracht en de zwakte van hoe jij werkt, is natuurlijk dat je er boven de materie gaat hangen en er iets uit plukt. En dan zal iedere criticaster iedere keer zeggen, ja, die Fiona die doet maar wat. En jij zegt, ja, dat is juist waardoor het werkt.
Ja, misschien googelen op je eigen aandoening of je eigen klachten in combinatie met het woord lichaamswerk of bodywork of lichaamsgerichte therapie. Ik hoop dat er dan dat Google dan je antwoord heeft die een beetje in jouw richting komt.
Nou ja, in ieder geval heb je
of
nu
app
een
mij. Dat mag ook.
Ja, oké. Okay.
Ja.
App Fiona. Nou,
ja, dan kom ik met een advies op maat.
Het wordt druk, want er luisteren mensen naar dit soort gesprekken. Even de gewetensvraag die iedereen aan het eind van
het gesprek.
Ja, ik weet het. Iedereen krijgt aan het eind van dit gesprek altijd dezelfde vraag, namelijk wat brengt jou zelf nog uit balans of wat moet jij bewaken om niet uit balans te raken? Dat is altijd mijn toetje.
Oh ja, goed toetje. Ik moet echt, net denk ik als elke hulpverlener, altijd zit ik op de schaal van geven en ontvangen, waar mijn aandacht zit. Dus ik kan wel echt nog wel eens moe zijn na een hele dag cliënten begeleiden. En daar ben ik steeds meer mee aan het experimenteren. Hoe doe ik dat? Dus zo 5 minuten tussendoor liggen? Of heeft dat nog meer nodig? Die keer dat ik dus zo online gebashed ben door die politica, ja, moest ik mijn agenda helemaal leeg halen en heb ik een tantra-maatje gebeld om te vragen, mag ik even een tijdje tegen jou aanliggen? Want mijn hele lijf was ontregeld. Dus in dat geven en ontvangen, daar zit bij mij altijd het spanningsveld.
En ja. Dat moet je dus permanent bewaken?
Ja, dat moet ik permanent bewaken, ja.
Nee. Nou,
mensen willen ook altijd wat van me, net als bij jou overigens, maar dat is bij mij ook. Dus nou, dat zijn ingewikkelde kwesties.
Ja.
En ik mag misschien wat meer leren mijn hart te openen voor het ontvangen. Dat iets meer doe.
Oké, ik dank je. Amen.
Dankjewel, Bram.